Ik zou beginnen met een mooi grapje, maar ik vind het echt veel te mooi. Ik blijf veel liever in die sfeer van aanbidding. Ja, Heer, dank u wel dat u ons elkaar geeft. Heer, dank u dat u aanbidding geeft, dat u mensen als, als onze muzikanten zijn verspreid. Dat u ons aan elkaar geeft, Heer. En in die, vanuit het verlangen om u te kennen, Heer, willen we gaan luisteren wat u in uw woord zegt. Amen. Zou ik de schriftlezing mogen? Zouden wij de schriftlezing mogen? Kijk. Zie wat met de grote letters ik, dat is Paulus, u met mijn eigen hand schrijft. Hè, dat gebeurde wel vaker. De brieven werden afgesloten door de schrijver, in dit geval Paulus, die nog even wat met zijn eigen hand, om nog even flink de nadruk te leggen op de boodschap. Allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees, dwingen u zich te laten besnijden. Niet of alleen... Alleen om niet vanwege het kruis van Christus vervolgd te worden, want ook zij die besneden worden nemen zelf de wet niet in acht, maar zij willen dat u besneden wordt om zich te kunnen beroemen op uw vlees. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat wij een nieuwe schepping zijn. En allen die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Verder, laat niemand mij lastig vallen, want ik draag de littekens van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met uw geest, broeders. Amen. Laatste regels van Galaten. We zijn hier weken en weken zijn we hiermee bezig geweest. Tussendoor hebben we kerst gehad, maar zelfs voor kerst zijn we al begonnen met Galaten. En dit is de laatste preek. Het zal niet de laatste preek zijn over Galaten, wees niet bang, maar in ieder geval van deze serie. En zeker nu we merken dat Paulus met zijn eigen hand zaken begint op te schrijven. Er zijn allerlei theorieën over waarom hij nogal met grote letters schrijft. Daar gaan we nu niet op in. Maar hij gaat hier wel de kern van de tekst even neerleggen. En daarom gaan we nog even recapituleren. Wat er in de brief van de Galaten is gebeurd. Waar de pijnpunten liggen. En waar de oplossing in zit. En die wil ik nog even met jullie doornemen. Dan hebben we de zaak goed afgerond. Nou goed, hij begint met het opnoemen van de dwaling zelf. Het opnieuw oppakken van een religieus gebruik, de besnijdenis. En dat is maar een uiterlijk teken. Maar het stond ten teken van commitment aan het volk Israël, aan de wet. En de aanspraak op beloften die God onder het oude verbond heeft gedaan als de wet strikt wordt nageleefd. Ja, dus hij pakt de dwaling zelf, maar hij pakt ook de meest belangrijke aanleiding voor die dwaling op. Ja, hij zegt van gut, mensen zijn angstig om vervolgd te worden. Ja, dus er is, het oppakken van een dwaling zit in een stukje voedingsbodem. Angst om vervolgd te worden, gericht zijn op het vlees, dat is het hier en nu. Alleen maar het korte termijn denken, het vervuld zijn hier en nu in comfort, voorspoed. Groepsdruk noemt Paulus ook heel interessant dat hij dat daar al aanhaalt. Dus van alle tijden blijkbaar. En dan vrij snel in dat korte stukje krijg je de sleutelvers, de ommekeer, waarin Paulus noemt van ja, jongens, dit was de dwaling, maar dit is, Paulus is een apostel, maar dit is zoals we het gaan doen. Dit is zoals het zou moeten. En dan zegt Paulus, ik laat alle uiterlijkheden, alle smikkersmuk, alle verworvenheden, al het aardse wat ik hoogacht, al het aardse wat ik ook minacht, dat laat ik los. De wereld is voor mij gekruisigd, omdat ik mij op niks anders beroem dan op Jezus Christus. Hij schrijft ook dat we een nieuwe schepping zijn. Herboren door de geest. Net zoals dat Jezus aan Nicodemus leerde. We leven niet meer vanuit het vlees. Niet meer vanuit een verworven eigen kracht of status. Of het al dan niet toepassen van religieuze regels. maar we leven vanuit de geest. Superbelangrijk. Daar gaan we de rest van de komende 10 minuutjes gaan we daarover hebben. En daarom besluit Paulus ook zijn brief. De laatste zin is: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Heel interessant, heel interessant. Want het is uiteindelijk de bedoeling, als we met elkaar onderweg zijn in discipelschap, dat we meer en meer geleid worden door Gods geest. Niet meer alleen onze harten en onze verlangens. Nee, we verwachten dat de Heilige Geest steeds meer door ons hart en door ons verlangen, dat het steeds meer op de geest, op Jezus gericht zijn. Nou, hoe doen we dat? Nou, door van binnenuit herboren te worden door de geest. De geest van wie we weten dat die constant en alleen verwijst naar onze Heer Jezus Christus. Dat is wat de Bijbel zegt. De Heilige Geest verwijst naar Jezus. En dat doet hij in de troost die hij biedt, in de kracht die hij hier geeft, in genezing, in profetie, alle gaven die hij geeft. En in de diepste overtuiging van je hart gaat de geest je steeds meer verwijzen naar Jezus, die je helpt om volop te leven, hem aanbiddend in geest en in waarheid. Maar het is wel interessant om te weten dat niet alleen Paulus en de vroege gemeente en ook wij nu worden geconfronteerd met theorieën en uitspraken, filosofieën die ons afleiden van het evangelie. Ook Jezus werd daar zelf al mee geconfronteerd tijdens zijn bediening, heel nadrukkelijk zelfs. Jezus was uiterst behoedzaam als het gaat om het toevoegen van gebruiken en het toevoegen van betekenissen die ons zouden afleiden van het onversneden evangelie. Maar uiteindelijk gaan we daarvoor. Hè. We hebben er net met elkaar gezongen. Ik had die tekst opgeschreven. Het prachtige liedje Majesty. Here I stand knowing that I am your desire. Voor als je die zin tot je laat doordringen dat jij het verlangen van God bent. En dat God, zou ik maar zeggen, jou zijn evangelie, zijn woorden, zijn geest heeft gegeven. Laat dat onversneden zijn. Laat dat niet vervuild zijn. Dat is wat erin gelaten gebeurt. En dat is ook wat op het punt staat te gebeuren als de discipelen van de fariseeërs en de discipelen van de schriftgeleerden bij Jezus komen. Zou ik de volgende... prachtig. Hele mooie tekst. En we blikken ook alvast vooruit op vasten, dus lees goed met me mee. Ze zeiden tegen hem: waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden? En evenzo de discipelen van de fariseeën. Maar die van u, die eten en drinken maar. En hij zei tegen hen: kunt u de bruiloftsgasten laten vasten terwijl de bruidegom bij hen is? De dagen zullen echter komen, wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn, dan in die dagen zullen zij vasten. Hij sprak ook tot hen de gelijkenis: niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed. Anders zou de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren. En de lap van het nieuwe past niet bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten. En de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn doet men in nieuwe zakken en beide blijven behouden. En deze is interessant. Niemand die de oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe. Want hij zegt: de oude is beter. En dat is exact wat er in Galaten gebeurt. Het zijn met name de Joden die problemen hebben met het evangelie van Jezus Christus. En die hebben moeite met het aannemen van het evangelie zelf. Nou, wij zijn een nieuwe schepping. En wij zijn als een nieuwe wijnzak waarin nieuwe wijn gaat. Het volgen van oude gebruiken, het volgen van de wet, het aanhangen van een idee dat we zelf onze verlossing kunnen bewerkstelligen, is zoiets als nieuwe wijn in een oude wijnzak of een nieuw stuk textiel, een nieuwe lap op een oud kleed. Dat gaat niet goed. Het evangelie kan niet als een lapmiddel worden gebruikt om een leven dat nog wordt gevormd door het oude verbond te herstellen of aan te vallen. In zo'n geval zal er, net zoals in de gelijkenis van Jezus, worden terugverlangd naar de oude wijn, naar het oude leven onder de wet, onder het juk van het verlossing door eigen werken. Jezus pleit voor het herboren worden. Dat noemt hij keer op keer op keer tijdens zijn bediening. Herboren worden, helemaal nieuw. Als een nieuwe schepping door de geest. Paulus is zo'n voorbeeld van een nieuwe schepping door de geest. En beide roepen ze naar jou, naar ons: laat je leiden door die geest. Kijk niet op, kijk niet om, kijk niet naar links, kijk niet naar rechts. maar klem je vast aan het evangelie, klem je vast aan Jezus. Wat is nou het evangelie? Nou, daarvoor long ik even naar een uitspraak van Tim Keller, een theoloog. Ah, daar heb je hem al. Geweldig. Het evangelie is het goede nieuws dat God ons door Jezus Christus heeft gered om de relatie met ons te herstellen en uiteindelijk alle gevolgen van de zonde in de wereld te vernietigen. Een beetje een theoretische zin. Maar hij probeert het hele evangelie vast te pakken. Deze wetenschap, daar klemmen wij, aan Jezus klemmen wij ons vast met deze wetenschap. Hoe doe je dat? We hadden het afgelopen aanbiddingsteam overleg, diepteavond, dankjewel. Het duurt soms even. Afgelopen diepteavond hadden we het heel nadrukkelijk over Van Gut. En we hebben het heel vaak over de rechtvaardiging. Dat wordt bejubeld, ook in heel veel liedjes die we zingen. Maar wat dan? Nou, ik heb geprobeerd om, als een soort van proces stappen, sjouwen we even door een bekering heen. En het is, zal ik maar zeggen, rechtvaardiging is iets wat je eigenlijk jezelf constant blijft herinneren en bezingen. En daar staan we op als het ware, omdat het het fundament is onder ons discipelschap. Nou, nogmaals, hoe klem je je vast? Je begint door jezelf te wijden aan Jezus. Geef jezelf je tijd, jezelf beeld, je geschiedenis, alle goeds en kwaads. Leg het bij hem neer, want hij heeft jou vrijgekocht met zijn onschuldige bloed. Hij leidde een perfect onschuldig leven. En hij werd gemaakt tot de allergrootste crimineel. Tot alle zonde werd op hem gelegd. En hij is daarvoor gemarteld, geslagen om jou. Omdat hij, ik zou bijna opnieuw dat liedje, of dat, die tekst uit Majesty erbij halen. Omdat zijn verlangen is in jou. Hij wil jou. Hij is voor jou aan het kruis gegaan. Zodat jij, die een imperfect leven leidt en door zonde bevlekt. Dat heb ik geschreven, maar het is echt zo. Door zijn offer gerechtvaardigd wordt. Jezus houdt van ons. God houdt van ons. Vanuit die wetenschap richt je tot hem met de dankbaarheid, met de lof en de aanbidding die hoort bij de liefde die hij jou heeft betoond. Zijn liefde eerst, wij reageren daarna. Start je wandel met Jezus. Niemand heeft een grotere liefde, deze hoort eigenlijk nog bij nummer 2. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, dat zegt Jezus vlak voordat hij sterft. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Jezus noemt jou zijn vriend. Dat is zo iets goeds. En als Jezus, die zoveel voor je over gehad heeft, jou als een vriend noemt, start dan je wandel met hem. Word zijn volgeling, word zijn discipel en laat je dopen. Maak vrienden onder zondaars, zoals Jezus een vriend van jou is. Heb zondaars lief en leg je leven, je tijd en ambitie voor Jezus neer. Hij zal deze daad van aanbidding en dit betoon van wederzijdse liefde aannemen en je doen overstromen van liefde en vrede. Hij zal je vullen met zijn geest om je te leiden, te troosten, kracht te geven, te genezen. En zoek geloofsgenoten. Zoek elkaar op zoals wij hier doen. Deel je geloof, deel de gaven die je geeft in de gemeenschap van gelovigen en voor de mensen daarbuiten. En zoek met elkaar het aangezicht van de Heer als Gods familie. Bid voor alles wat je op je hart hebt. Bid met je broer en zus mee. Bid, steek je handen uit de mouwen. Bekom je om zaken waar jij kunt laten zien dat je een kind van God bent. En zelfs al zijn het alledaagse bezigheden. En laat je zien dat je een kind van God bent door gewoon te volharden in het alledaagse. Dat is prachtig. God werkt heel nadrukkelijk door het alledaagse heen. Ook als er aan je getrokken wordt door omstandigheden. Zaken die je overkomen, die je niet snapt of die je verdriet doen. Richt je op hem. Wees scherp. Dat is de boodschap van Paulus in Galaten. Wees scherp. Dat is de boodschap van Jezus in dat verhaal. Wees scherp op zaken die je afleiden van het evangelie van Jezus. Bid en zing en dans. Bestudeer het woord. En een van de dingen die ook mee kunnen helpen is vasten. Ik kwam er net in de Bijbeltekst voorbij. En vanuit de oudsten, vanuit het leidersteam, zal er ook wat aandacht gegeven worden aan vasten. We zitten natuurlijk ook niet voor niks in de vastentijd, zou ik maar zeggen, voor Goede Vrijdag aan. Vasten kan je helpen als middel om je op Jezus te richten. Hè, vast niet als een gebruik wat we moeten introduceren. Nee, als je vast dan gedreven door de geest. Op een gegeven moment begint Jezus zijn bediening, nadat Jezus gedoopt is. En dan staat er niet zozeer dat Jezus in de woestijn gaat om te vasten. Nee, Jezus wordt gedreven door de woestijn om beproefd te worden. En daarbij gaat hij vasten. Het laat je leiden door de geest in alles. Laat je leiden door het woord en de geest. Die nooit met elkaar in tegenspraak zijn. Maar als je focus wil krijgen op Jezus en op het woord. Dan zou je vasten en zeker ook gebed kunnen gebruiken als een middel. Om jezelf te disciplineren. Jezus is spaarzaam met instructies om te gaan vasten. Maar als je vast, zegt Jezus daar het volgende over. Wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat ze door mensen gezien worden als ze vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw vader die in het verborgen is. En uw vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als je vast, als je bidt, van iets dergelijks, zegt Jezus ook over het bidden, dat je dat in het verborgen doet. Het is tussen jou en God. En je steunt elkaar door het samen te doen, maar in de basis, jij bent geroepen om geleid te worden door de geest, zoals wij als gemeente geroepen zijn om geleid te worden door de geest. Dus daar gaan we mee in de slag. Arie gaat er zometeen meer over zeggen. Maar ik wil graag afsluiten met de volgende en de laatste zin. Eigenlijk de sleutelvers van Galaten. Meest belangrijke vers en de kernboodschap van Galaten. En de kernboodschap voor jou in je leven. Beroem je op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie de wereld voor jou gekruisigd is. En door wie jij voor de wereld gekruisigd bent. Amen.